tussen 20:15 en 21:00 een koffiepauze. En dan hebben we nog na de pauze wat verwerkingsopdrachten of gesprek met elkaar. En dan proberen we zo rond 9:30 af te sluiten. Dus laten we snel beginnen. We beginnen met het lied Wij willen u ontmoeten, u eren in ons lied. Uw schepping, over hoe dingen tot stand zijn gekomen, Heer, en soms dan denken we daar heel verschillend over. Heer, help ons ook om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen, Heer, elkaar in liefde te benaderen en te aanvaarden, omdat u ons aanvaard heeft. Heer, wilt u René speciaal zegenen, dat u de woorden geven, de vrijmoedigheid om uit te leggen wat hij zo bedacht heeft, voorbereid heeft. Heer, en ook ons als groep, dat we op een goede manier met deze materie omgaan vanavond. Heer, werk met uw geest en we willen u de dank geven omdat u onze schepper bent. Amen.
Goedenavond allemaal. Mooie opkomst. Staat hij al aan? We beginnen even met het filmpje. Ja. Even voor de avond. Ik zal inderdaad een verhaal houden. Ik heb even zitten denken van wat ga ik doen. gaan we uiteen in groepjes en grote vellen papier vol schrijven. Nou, ik heb net maandag een teamdag gehad. En ik heb alweer even genoeg vellen papier gezien. Dus ik... Bovendien kreeg ik een tip van een kleine peiling die ik heb gedaan onder één persoon. Van nou, informatie is toch ook wel belangrijk. Dus het komt een vrij informatieve avond aan. Waarbij ik wel mogelijkheden ga geven voor jullie om in dialoog te gaan met elkaar en met mij. Maar eerst, we hebben het over de schepping. En nou, dan is het wel goed om even in de stemming te komen. Dan kunnen we natuurlijk iets van Blue Planet gaan vertonen of zo. Maar ik heb een ander filmpje. En dat heet I. En het begint met een... Ik zal even er zit geen verdere uitleg bij. We beginnen met een gezicht van een jonge dame die vrolijk in een grasveldje ligt. Van daaruit zoomen we uit naar steeds hogere niveaus tot we de aarde zien, het zonnestelsel, de melkweg waar onze zon in staat. En dan gaan we uiteindelijk door naar de grote megastructuur van het heelal, het kosmische web. Dat zijn alle melkwegstelsels die liggen in een soort webvorm in de kosmos. Denk sterrenkundig in ieder geval te weten. En dan gaan we weer terug en dan komen we weer bij die jonge dame uit en dan duiken we haar oog in. Dat is niet zo erg als het klinkt. En dan kijken we heel klein naar de cellen, naar het DNA en naar de atomen waar het DNA uit bestaat. En uiteindelijk eindigen we bij een atoomkern. Nou, dan heb je de hele schepping van het allerkleinste tot het allergrootste gehad. En dat leek me een hele mooie om mee te beginnen. als je ziet de Melkweg, hè, waar onze zon deel van uitmaakt, dat heeft, die heeft iets van 100 miljard sterren. En er zijn iets van 100, 200 miljard van die Melkwegstelsels sowieso al. Met elk dus pak een beetje 100 tot 200 miljard sterren. Dus dat maal, nou ja, afijn, dat zijn er dus heel veel. En dan moet ik altijd weer denken aan die Bijbeltekst. Ik ben even kwijt waar die staat, dat God de sterren bij naam kent. Allemaal. Goed, nou, dat is dus de schepping. En dit is even om de discussie in perspectief te zetten. Die is groter dan wij kunnen bevatten. Dus alles wat we erover zeggen, dat moeten we met enige schroom doen, denk ik. Omdat we misschien wel heel veel weten. Maar hij is ook zo groot dat we lang niet alles weten. Mag ik de PowerPoint? Ja, kijk. We willen dat natuurlijk wel graag weten. En dit is een mooie oude gravure waar een wetenschapper daar. Even kijken, zit hier ook een pointje? Ja, kijk. Hier is een wetenschapper. En dit is de hemelkoepel. Hemelkoepel met de sterren erop. En hij kijkt dus door die hemelkoepel heen en kijkt hij naar het radarwerk wat erachter zit. Hij wil weten van hoe beweegt het nou allemaal. Dus dit is een typisch geval van een wetenschapper. Maakt ook een gat natuurlijk ergens in, dat doen wetenschappers ook graag. Kijkt dan naar buiten en van hoe werkt het nou eigenlijk allemaal. Goed, dan hou ik even mijn speakbriefje erbij. Waar we het vanavond over gaan hebben is dus de schepping. Hoe we het gaan doen, wat we gaan doen. Nou, ik ga niet vandaag vertellen hoe het zit. Of hoe het zou moeten zitten, of hoe ik denk dat het zit. Het is niet de bedoeling om elkaar te overtuigen ergens van. Het is de bedoeling om naar elkaar te luisteren. Nou, in het geval dat jullie het meeste gaan luisteren naar mij. Maar ik zal toch verschillende standpunten ook uitproberen te leggen en die interactie aangaan. De bedoeling is niet om eruit te komen. De bedoeling is om iets van elkaar te leren ook. Van hoe kijk jij hiernaar, hoe kijk ik hiernaar. Uiteindelijk, en 1 Korinthe 13 vers 12 is toch altijd mijn richtlijn bij alles. Daar staat dat we nu maar ten dele zien als een wazige spiegel. Dat stond als opdracht in mijn proefschrift waarop ik heel lang geleden inmiddels gepromoveerd ben. Het geldt voor de wetenschap, maar het geldt ook voor ons kennen uiteindelijk van God. Die veelkleurigheid, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar we moeten natuurlijk ook wel een ondergrens bepalen. Dat zal ik ook nog ergens doen, want je kunt heel veel mening hebben, maar niet alle meningen denk ik vallen binnen de bandbreedte van wat wij met elkaar als een oprecht en bijbelgetrouw geloof zouden zien. Dus dat gaan we doen. En ik begin eigenlijk nu even met een vraag. Dus nu moeten jullie even zelf hard nadenken. En de vraag is, wat betekent het eigenlijk dat God de schepper is? Want daar hebben we het uiteindelijk over, want God is de schepper. Wat betekent het en waarom is dat belangrijk? Nou, ik geef jullie even tijd om erover na te denken. En dan mogen jullie wat antwoorden gaan roepen. Suggesties. Wat betekent dit? God de schepper.
De bron van het leven.
Bron van het leven?
Hij is vertrouwd met alles hoe het in elkaar zit.
Ja, vertrouwd met alles. En u heeft net gezien hoeveel dat is. Al die kleine atoompjes en al die grote sterrenstelsels.
Dus allemaal.
Ja, dat heb je dan wel nodig, hè? Als je ziet hoe groot de schepping is en als je denkt van dat heeft God dus gemaakt, nou dat, ja.
Hij is de baas van alles.
De baas.
Hij heeft het bedacht en hij heeft er plezier in.
Ja. En waarom is het belangrijk dat we God als schepper zien? Ja, de garantieregeling. Ja. Ja, ja. Dat is het mooie van wetenschap. Je kunt er soms niet over uit hoe dingen in elkaar zitten. Ik heb nog misschien een filmpje dat we even in de pauze zullen draaien over de binnenkant van de cel. Maar dat is helemaal raar. Kijk, het feit dat God de schepper is, dat betekent dat de schepping ook een doel heeft. Dat hij een reden heeft. Want God heeft hem gemaakt. En dat geeft een doel. Nou, en dat is een groot verschil met wat de wetenschap ons kan vertellen. Want de wetenschap vertelt niets over doelen. Niet waar het voor is. Sterker nog, wetenschappers zijn er een beetje allergisch voor. Waar is het dan voor? Nee, dat mogen wij niet zeggen, want daar gaan we niet over. Hebben ze op zich gelijk en daar gaat God over, maar ja. Nou, is het altijd zo dat als het gaat over schepping en evolutie, dat dan de discussie meestal gaat over Genesis 1, 2 en een beetje over 3. Maar ik wil dat even verbreden nu, want het is eigenlijk wel een beetje jammer, omdat er veel meer scheppingsteksten natuurlijk in de Bijbel staan. Ik zocht er vanmiddag nog even wat op en dan google je er eventjes. Hè, van nou, scheppingstekst in de Bijbel. Nou kreeg ik zo een lijstje met 31 stuks. En er stonden nog een paar die ik kende niet bij. Genesis 1 en 2 staan natuurlijk. Hè. Genesis 1, bekend, in 6 dagen werd alles geschapen. Op de 7e dag rustte God. Genesis 2, dan lezen we het verhaal uit een iets andere invalshoek. Lezen we hoe de mens in de tuin geplaatst wordt door God. Hoe hij geen partner heeft. Hoe God uiteindelijk Eva maakt. En hoe ze samen de opdracht krijgen om ook die tuin te beheren. En hoe dat uiteindelijk natuurlijk misgaat in Genesis 3. Maar bijvoorbeeld in Job, er staat ook een hele mooie. Dat is ook wel een interessante. Job heeft net, eind van het boek Job, dus Job heeft een hele aanklacht naar God toe. En dan zegt God, jij denkt dat je er wat vanaf weet. Waar was jij? Hè? In Job 38, vers 4, waar was je toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? Dat is ineens een hele andere tekst dan Genesis natuurlijk. Het gaat hier over sokkels, over een hoeksteen, over morgensterren die jubelen en zonen van God die daar blijkbaar ook nog rondlopen en het uitschreeuwen van vreugde. Het zijn misschien ook die morgensterren, dat... Ik heb er niet hele diepe studie van gemaakt, maar dit is weer een heel ander verhaal dan wat je in Genesis leest. Maar het gaat ook over de schepping. En dan gaat God nog een tijdje door. Dat gaat twee hoofdstukken lang. Waar is de weg naar de oorsprong van het licht en de plaats van het donker? Is die jou bekend? Zodat je het naar zijn gebied kunt voeren en het pad naar zijn huis kunt vinden? De oorsprong van het licht en de plaats van het donker. Licht en donker worden hier voorgesteld als aparte dingen, hè? Dingen die bestaan, dus niet licht is als een lampje brandt en donker als het uit is. Maar licht en donker hebben een zelfstandig bestaan. Komt ook weer heel erg met Genesis 1 natuurlijk. Hè? Laat er licht zijn en er was licht. En 3 dagen later komt de zon pas. Ken je de voorraadkamers van de sneeuw en heb je de voorraadkamers van de hagel gezien, die ik heb aangelegd voor tijden van nood, voor dagen van oorlog en strijd? Dat is een aparte. Voorraadkamers van sneeuw en hagel. En het is nog voor tijden van nood en strijd. Maar het gaat wel weer over de schepping. Het gaat over hoe God zegt hoe de natuur werkt. En er zijn dus allerlei teksten, die twee hoofdstukken zijn heel erg leuk om te lezen. Want ze laat je op een hele andere manier naar de schepping kijken eigenlijk. En dan schepping dat we gebruiken dus in de zin van het geheel der dingen. En schepping als de handeling van het scheppen. Zoals dus werkwoord en als verstandig naamwoord, geloof ik. Nou, niet helemaal. Jij geeft taalles nu. Hè? maar goed. Oh ja, en dan staat er verder in Job 39 nog. Geef jij het paard zijn kracht? Bekleed jij zijn nek met welige manen? Impliciet zegt God, dus dat doe ik. Geeft God alle paarden hun kracht? Zorgt God voor alle manen? Nou, Psalm 104. U spant de hemelen uit als een tentdoek. En bouwt op de wateren uw hoge zalen. U maakt van de wolken uw wagen. Ja, dat is natuurlijk een hele poëtische taal. Maar wel dat de schepping echt onderworpen is, ook aan God natuurlijk. En dat God ermee doet wat hij wil, dat hij ermee bouwt, dat hij het uitspant. U leidt het water van de bronnen door de beken. Wij zeggen, ja, dat is de zwaartekracht natuurlijk, hè, die dat doet. Hier staat, God doet dat. Gras laat u groeien voor het vee. Nou, de gemiddelde boer zal zeggen, ja, dat doen we door te mesten en allerlei andere dingen. Maar uiteindelijk is het God die dat doet. De jonge leeuwen gaan uit op roof. Brullend vragen ze God hun voedsel. Dus God voert ook al de leeuwen. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Hier gaat het over de schepping van na de zondeval. Maar de zondeval komt hier niet ter sprake ook. Hè? Er wordt niet gezegd van ja, dat die leeuwen hun prooi willen. Dat kwam door de zondeval. Dus de schepping zoals die nu is, is nog steeds iets wat God gemaakt heeft. En op een of andere manier ook nog steeds mooi is. Hoewel we ook zien dat het aan alle kanten natuurlijk piept en kraakt en niet mooi is. Dus dit laat je nadenken van wat is die schepping nou? Wat is er nou goed, wat is er nou slecht? Nou, in Amos staat nog, hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd. Hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten. Nou, dat is denk ik geen bouwkundige omschrijving. Maar het hemelgewelf dat op de aarde rust, dan zie je toch dat hemel en aarde blijkbaar toch op een of andere manier met elkaar in verband staan. Nou, zo zijn er heel veel teksten in de Bijbel die los van Genesis 1 en 2 je dingen vertellen over de schepping. Op een hele andere manier. En het is denk ik goed om dat in gedachten te houden. En ja, we kunnen de hele discussie natuurlijk gaan voeren over hoeveel uren er nou in één scheppingsdag zaten, maar we zouden ook kunnen gaan praten over waar nou de hoeksteen van de aarde ligt. God is schepper. Nou, wat is daar het belang van? Nou, we hebben het net al even over gehad. God maakt geen deel uit van de schepping. Hij staat erboven. Nou, in een moeilijk woord noemen we dat hij is transcendent. Maar hij is ook in de schepping. Dat heet weer immanent. Hij is betrokken bij de schepping. Hij doet het gras groeien. Nou, als God verantwoordelijk is voor het groeien van het gras, dan is hij dus 24 uur per dag, 7 dagen per week druk bezig. Op een of andere manier. En dan zie ik dat niet als God die een hele klussenlijst aan het afwerken is. Maar het betekent dat God betrokken is bij de schepping zoals die nu is ook. Nou, God heeft de schepping gewild. Het is zijn doel geweest, dus nou, dat wij hier zijn is ook zijn doel. Wat er ook misgegaan is, hoezeer het ook afwijkt misschien van het hoofddoel, of het doel zoals het had moeten zijn, maar het is nog steeds zijn doel. En God heeft natuurlijk een nieuwe toekomst voor de schepping, voor een nieuwe schepping. Nou, wat zegt de wetenschap? Een heleboel. Heel kort samengevat, nou, het universum is pakweg 14 miljard jaar oud. De aarde pakweg 4,8 miljard jaar oud. Dat is vrij lang. Leven is ooit spontaan ontstaan en heeft zich ontwikkeld via een evolutionair proces. En heel belangrijk, dat is het uitgangspunt van al het wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijke processen hebben natuurlijke oorzaken. Dus er wordt alleen gezocht naar natuurlijke oorzaken. Nou, dat betekent dat wetenschap wel iets moet missen af en toe, want ja, wij geloven dat er ook een God is die buiten de schepping staat. Die dus buiten al die natuurlijke oorzaken staat en ook iets doet. Dus als een wetenschapper het gras ziet groeien, dan kunnen wij zeggen, ja, maar dat is eigenlijk God. En de wetenschapper beschrijft hoe het gebeurt en wij weten waarom het gebeurt. Nou, de wetenschap doet dus geen uitspraken over niet-natuurlijke processen. Dus als een wetenschapper zegt, ja, we hebben aangetoond dat God niet bestaat, dan mag je zeggen, nee, dat kan helemaal niet. Het gebeurt wel dat wetenschappers die uitspraken doen. Ze kunnen ook niks zeggen over hoe God erbij betrokken is. Je kunt zeggen, ja, ik zie het gras groeien en dat gebeurt gewoon met een beetje water en een beetje licht en een beetje stikstof. Natuurlijk, maar wij weten uiteindelijk dat God alles draagt in deze schepping. De wetenschap kan wel feitelijke uitspraken checken. Dus als er staat dat God twee lampen maakt, dan kan de wetenschap wel zeggen, ja, wacht even, dat is leuk en aardig, de zon is een lamp, maar de maan is een spiegel. Dat soort uitspraken kan de wetenschap doen. En dan denk ik dat het ook verstandig is om daar rekening mee te houden. Luther heeft al gezegd, toen bleek dat sommige planeten groter zijn dan de maan. En dan heb je de twee grote lampen, de zon en de maan. En het blijkt een planeet groter te zijn dan de maan. Toen heeft Luther ook gezegd van ja, als je sterrenkunde wil weten, moet je naar de sterrenkundige gaan. De Bijbel spreekt er op een andere manier over. En ik bedoel dat het... De zon dat de maan licht geeft, is op zich natuurlijk geen foute uitspraak. Maar dat soort dingen kan de wetenschap dus wel uiteindelijk iets zeggen over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Nou, even een aantal misverstanden over de wetenschap nog. Wetenschap is geen atheïstische hobby. Er zijn relatief iets meer niet-gelovigen onder wetenschappers dan gelovigen. Het hangt een beetje ook af van het land waar je bent. Maar bijvoorbeeld de belangrijkste wetenschappelijke prijs in Nederland, de Spinoza-premie. Die wordt nu een flink aantal jaren al uitgereikt. Er zijn in ieder geval 4 christenen die ik ken die hem hebben gewonnen. Ook onder topwetenschappers zitten heel veel christenen. Het is ook niet zo dat alle ongelovige wetenschappers ook meteen antigelovig zijn. Ik ken er heel wat die het allemaal interessant vinden, maar ja, die hebben gewoon niks met geloof. Zoals zoveel mensen. Je kunt ze bij de Albert Heijn ook tegenkomen. Er zijn er een aantal die fanatiek atheïstisch zijn en daar ook echt hun werk van maken eigenlijk. Maar dat is niet representatief voor de wetenschap in de breedte, in zijn algemeenheid. Een ander misverstand is, die nog wel eens leeft bij sommige wetenschappers, is dat wetenschap niet de enige manier is om betrouwbare informatie te krijgen. Er is een studiecentrum aan de Vrije Universiteit waar filosofen hiernaar onderzoek doen. Dit heet scientisme, die stellingname. En die geven daar vanuit christelijk perspectief wat tegenwicht aan. Er loopt een heel onderzoeksprogramma. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal dingen dat ik van mijn vrouw hou. Hoe kun je dat wetenschappelijk bewijzen? Je kunt wat hormoonspiegels meten, maar ja, wat zegt dat? Je kunt gedrag bekijken, maar ja, dat zegt ook niet alles. Kortom, ik weet dat. Lisbeth weet dat. Check. En wij zijn er dus tamelijk zeker van, maar je kunt het niet bewijzen. Nou, is dat dan geen ware kennis? Is dat geen echte kennis? Ja, natuurlijk is het echte kennis. En zo zijn er meer dingen die we wel kunnen weten, maar die niet per se wetenschappelijk bewijsbaar zijn. Goed. Dan even een spannende vraag. Kan wetenschap onze visie op de Bijbel bijstellen? Nou, ik heb net even het voorbeeld genoemd van de maan, die ten eerste niet... net zo groot is als de zon en kleiner is dan sommige planeten. Maar ook een eeuw of wat geleden, toen op een gegeven moment ontdekt werd dat de aarde niet in het centrum van het universum staat, dat niet alles om de aarde draait, maar dat de aarde om de zon draait, min of meer. Toen dacht men eerst van, hey, hoe kan dat nou? Er staat toch dat de aarde niet wankelt, dat de aarde vaste grondvest is. Hoe kan die dan door het heelal razen? Nou, daar is men op een gegeven moment wel aan gewend geraakt. Het was toen een beroemde theoloog, Voetius. En Voetius die vond dat helemaal niks. Die zei van, dat doen we niet. Het staat er zo. Maar zijn volgelingen hebben dat al heel snel opgegeven. En nu vind je denk ik bij 99% van de mensen toch wel dat ze het heliocentrisme accepteren. Er is ook al heel lang in de protestantse traditie, of zelfs ook bij de katholieken, is er de leer van de twee boeken, hè, de boek van de natuur en de schrift. En allebei vertellen ze ons iets over de grootheid van God. Het staat ook in de Bijbel dat je aan de schepping ook de grootheid van God kunt aflezen. Nou, die twee boeken heb je. En allebei die boeken lezen we. En allebei die boeken lezen we met 1 Korinthe 13 vers 12, die wazige spiegel ertussen een beetje. Want ons kennen is onvolkomen. Dus één van beide kunnen we wel eens mislezen en soms allebei. Nou. Het is natuurlijk al heel verleidelijk te zeggen van ja, en Hully lezen hem verkeerd en ik lees hem goed. Nou, ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik wil je nu meenemen langs 4 verschillende standpunten die er binnen de christelijke wereld zijn. Het zijn niet de enige standpunten en ze zijn ook, ja, ik vat ze hier heel kort samen. Dus dat is, dat is altijd een beetje erg in schablonen gedacht. Hè. De werkelijkheid is altijd veel ingewikkelder. Maar ik geef gewoon even 4 hoofdlijnen. Om gewoon even een beetje indruk te geven van de manier waarop over schepping en evolutie wordt nagedacht. In ieder geval op dit moment in de christelijke wereld. Nou, het eerste standpunt is het jonge aardecreationisme. Dus dat is de naam die het meestal krijgt. Dat gaat uit van een aarde die 6000 jaar oud is ongeveer. En die leeftijd is berekend op basis van de geslachtsregisters in de Bijbel. Als je alle leeftijden van alle personen in die lijsten optelt, en dat is een eeuw of wat geleden gedaan, dan kom je bij een schepping uit die ergens, 4200 voor Christus heeft plaatsgevonden. Die schepping is dan volgens Genesis 1 in 6 dagen heeft die plaatsgevonden met een rustdag. Alle soorten zijn afzonderlijk geschapen en Adam en Eva zijn de voorouders van alle mensen. En de zondeval heeft de dood geïntroduceerd. Dus voor de zondeval was er geen dood, niet bij mensen, maar ook niet in het dierenrijk. Wat heeft het nu voor als ondersteuning? Wat pleit je nou voor? Nou, je blijft heel dicht bij de tekst van Genesis 1 tot en met 3. Deze visie blijft er het dichtste bij van alle visies die ik bespreek. Er is een heldere uitleg over hoe de dood is gekomen, hoe het kwaad in de wereld is gekomen. Er was een oorspronkelijke staat waarin alles goed ging, waar dus geen ziekte was, geen dood. En die komt ook aan het eind weer terug, je hebt een nieuwe aarde. En wat er misging, dat was de zondeval. En het heeft ook in verschillende vormen een vrij lange traditie. Er is natuurlijk altijd wel anders gedacht. Kijk, iemand als Augustinus bijvoorbeeld, die ging niet uit van miljarden jaren, want de man leeft ergens in de vierde eeuw na Christus. Maar die zei bijvoorbeeld, ja, die dagen, dat moeten eigenlijk wel symbolisch zijn, want er was gewoon geen tijd voor de schepping. Dus hij dacht dat het in één ondeelbaar ogenblik was gebeurd en dat het toen naverteld is in die 7 dagen om het voor ons begrijpelijk te maken. Dus zelfs toen dacht men alles wel verschillend over deze zaken. Nou, er pleiten ook dingen tegen. Ongeveer de hele natuurwetenschap pleit er tegen. Dat is echt, er is echt vrij veel redelijk overtuigend bewijs dat de aarde veel ouder is. Daar zijn weer tegenargumenten op bedacht, dat het misschien maar zo lijkt, of dat het toch wat ingewikkelder zit. Maar dat is een hobbel die er zeker is. Je hebt natuurlijk ook, als je het zo letterlijk neemt, die scheppingsteksten, dan loop je een klein beetje vast hier en daar. Inderdaad, de zon op de 4e dag en het licht op de 1e dag. Maar ook de verhouding tussen Genesis 1 en 2, dat loopt niet helemaal soepel. Ik heb al gezegd, als ik de eindredacteur was van de Heavenly Times en de verslaggever kwam met dit verhaal van de schepping terug, dan zou ik hem zeggen, joh, kijk er nog even goed naar. Want er kloppen een paar dingen. Ja, met alle respect, als je het zo één op één leest, dan komt het er niet uit. Er zijn ook allerlei oplossingen voor bedacht, maar je kunt dat niet direct uit de tekst halen. De vraag is of je de leeftijden uit de geslachtsregisters mag gebruiken om een historie op te stellen. Dat is een vraag die in ieder geval theologen en bijbelwetenschappers stellen. En het is een beetje een moderne blik op de Bijbel. Want de vraag hoe iets gebeurd is, hoe het tot stand is gekomen, dat is een hele moderne vraag. Dat is een vraag van na de verlichting eigenlijk. Vragen gingen vroeger eerder van waarom? Waarom gebeurt dit nou? Wat is het doel hiervan? En die vraag, ja, als Genesis over die vraag gaan en er zijn theologen die dat stellen, dan moet je het niet lezen met zo'n moderne blik. Nou, er wordt ook bewijs aangeleverd voor een jonge aarde, maar heel veel daarvan, dat kan de toekomstige kritiek eigenlijk niet doorstaan. Dan is er een tweede, het oude aardecreationisme. Die hebben een soort oplossing gemaakt bij die hoge leeftijden. Die zeggen, nou weet je, die schepping kan ook in 6 perioden zijn geweest, die heel lang geduurd hebben, dus dan stapje 1, stapje 2 enzovoort. Of er zat een gat tussen Genesis 1 en 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Miljard jaar, een paar miljard jaar. De aarde was woest en ledig, of de aarde werd woest en ledig, zeggen sommigen zelfs. En dan begint de scheppingsweek. Ook in deze visie zegt men, de soorten zijn allemaal afzonderlijk geschapen. Er is dus geen sprake van evolutie of wat dan ook. Adam en Eva zijn de voorouders van alle mensen. En ook de dood. Ja, de dood. Die moet er al geweest zijn natuurlijk. Want als alle dieren al ver voor de mens zijn geschapen. Ja, dan moeten die ook dood zijn gegaan op een gegeven moment. Anders dan kan dat niet. Ook dit blijft dicht bij Genesis 1 tot met 3. Ze nemen iets meer ruimte voor interpretatie. En ze hebben daardoor iets minder conflict met de natuurwetenschap. Wat daartegen pleit, ja, je gaat dan Genesis deels symbolisch lezen en deels letterlijk. Dus ja, die dagen zijn dan toch weer tijdperken. Maar de schepping is wel weer op hoofdsoorten gedaan. Dus je hebt een beetje een soort mengelmoesje. Is nog steeds een conflict met de wetenschap, met name met de evolutietheorie. Je weet nog steeds niet, en dat geldt ook voor het jonge aarde, christianisme, waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam. Om even zo simpel te zeggen. Kaïn neemt de vrouw, gaat naar de stad toe en later lees je dat er dan nog een zoon werd geboren bij Adam en Eva Set en dat ze daarna nog veel meer kinderen kregen. Dus je moet dan al gaan interpreteren van nou, dan waren er daarvoor dus ook nog meer kinderen van Adam en Eva geboren. Dat is ook een ingewikkeld verhaal. Dan, wat gebeurt er als je nou zegt, nou oké, die evolutie dat kan er best geweest zijn, dat kan best een scheppingsmethode zijn geweest van God. Nou, dan dan zeg je, oké, die miljarden jaren, dat klopt gewoon. Het hele idee van de evolutie klopt gewoon. Ja, dan moet je dus wel zeggen van dat er... dit knopje. Dat de dood was. De mens is dan ook geëvolueerd. Uit een niet-menselijke voorouder. En je moet dus concluderen dat Genesis 1 tot 11 geen feitelijke historie beschrijft, maar de relatie van de God met de mens. Dat is een hele stap. Maar er zijn wel wat dingen die ervoor pleiten. Het wordt duidelijk als Genesis, de eerste hoofdstukken van Genesis bedoeld zijn als een soort theologisch opstel, dan hoeven ze ook niet allemaal met elkaar te kloppen. Dus dat is makkelijk. Je hebt geen conflict met de wetenschap en je hoeft ook geen wetenschappelijke dingen in de Bijbel in te lezen. Je mag dat gewoon zeggen, oké, dit is gewoon een mooi... Dit verhaal heeft een bepaalde betekenis, een bepaalde bedoeling. Het wil een boodschap overdragen en die boodschap draagt het prima over. God is de schepper. De mens heeft een bijzondere plaats in zijn schepping en de mens heeft een relatie met God. Maar goed, het levert natuurlijk ook wat problemen op. Die symbolische lezing van Genesis 1 tot 11, waarom? En waarom ga je dan niet door in Genesis 12 met symbolisch lezen? Kunnen we een schepping hebben van miljarden jaren waarin allerlei beesten doodgaan en is dat wel iets wat bij God past? De verwijzingen van Paulus naar Adam en waar die Jezus tegenover Adam zet, die eerste en laatste Adam. Ja, wat moeten we daar dan mee? En de rol van God is in dit scenario natuurlijk heel erg achter de schermen. Net zoals God het gras doet groeien, maar wij eigenlijk alleen maar zien dat kunstmest en regelmatig maaien het beste is. Zeg je hierbij van ja, God heeft dat proces, dat hele evolutionaire proces, op een of andere manier zo geleid dat het vanzelf lijkt te gaan. Nou, dan de slot, die heb ik een beetje zelf bedacht. Dat is niet een officiële erkende categorie. Deze mensen hebben geen websites. Ze houden geen blogs bij. Dat geeft ze ook heel veel tijd om andere leuke dingen te doen, denk ik. Maar er zijn de mensen die de schepping parkeren. Dat noemen ze wel eens scheppingsagnosten. En ik ken er best wel een paar aantal. Ik was er zelf ook eentje eigenlijk. Die accepteren dat we er toch nooit helemaal uit zullen komen. En zeggen van, weet je wat... Als ik de Bijbel lees, dan ga ik van dat principe uit. En als ik per ongeluk in een lab werk, dan ga ik daar uit van de principes van de wetenschap. Die Bijbel en de wetenschap zijn eigenlijk gewoon aparte plaatsen, aparte velden. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want dan heb je ook geen conflict. En dit is niet ironisch of cynisch bedoeld, maar dit is wel ideaal voor als je toch nooit met wetenschap te maken krijgt. Want dan werkt dit uitstekend. Dan hoef je daar niet zo over na te denken. En dan speelt dat conflict ook veel minder. Het heeft ook nadelen, want het conflict kan op een zeker moment toch weer gaan opborrelen. Bijvoorbeeld, je hebt kinderen die gaan vragen, papa, mama, hoe zit het eigenlijk? En in die zin is het geen echte oplossing. Maar in de praktijk is dit voor heel veel mensen eigenlijk de houding die ze wel aanhouden en waar ze ook prima mee uit de voeten kunnen, want... Hoe belangrijk het ook is dat we God als schepper erkennen. Hoe hij het precies gedaan heeft, heeft voor 99% denk ik van het christelijke leven niet zo heel veel impact. Nou, dan wou ik even een kleine peiling houden. En daarna tijd geven voor een paar korte vragen. En dan gaan we even een kopje koffie doen, want dat hebben we dan wel nodig. Dus ik heb besproken het jonge aardecreationisme, het oude aardecreationisme, evolutionair creationisme en de parkeerstand. Ik deed thuis een peiling en toen gaf mijn enige respondent de opmerking, ja, ik zit ergens hier tussenin geloof ik. Dat kan even niet, maar als jullie, mag ik handen zien voor één? Mag ik handen zien voor 2? Mag ik handen zien voor 3? Mag ik handen zien voor 4? Nou, dat is een behoorlijk gemêleerd gezelschap eigenlijk. Ja, 2 is de minst populaire, zie ik wel. Maar trek het jullie niet aan, mensen van 2. Zijn er op dit moment dat je denkt van, ja maar, of... vraag of opmerking?
Nou, ik heb wel... Ja, ik heb die eerste stuk, maar ik geloof ook in de evolutie. Dus ook wel als Dus dat zit ik... Ik kom natuurlijk omdat ik een man heb die daar in de kant van de wezen heeft. En ja, dan zet je ook wel een stukje.
Ja.
Maar ik heb wel één.
Ja. Dus eigenlijk parkeer je het ook een beetje. Ja. Nou kijk, dat is. Dat is op zich is het namelijk een heel helder en heel valide standpunt. We komen dus helemaal eruit komen lukt sowieso niet. Maar je moet wel heel veel kennis hebben van een heleboel zaken. Om daar een beetje. Ja, met een goede argumenten een standpunt in te nemen. En dat is niet altijd eenvoudig. En ik denk ook dat het niet per se hoeft. Wat jij nu zegt, Greetje, dat van ja, ik voel me het beste thuis hier. Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen, want dat is uiteindelijk denk ik waar we allemaal een beetje mee opgegroeid zijn. En ja, hier zit ook wel wat in die evolutie, maar nou, en ik denk ook dat in de praktijk prima kan werken.
Ja, ik heb het al gelezen en gehoord dat om te bepalen hoe oud de aarde is, dus die methode, hoe heet het ook alweer, de carbon methode.
Nee, dat is...
Dat niet zo klopt.
Ja.
Dat bepaalde plaats op de wereld, dan, als je dan kijkt, zeg maar, hoe de zonvloed is, zeg maar, wat de overleving is naar de zonvloed, dat er dan, dat ze daaraan kunnen zien dat dat ik inderdaad niet heel oud is.
Meer mensen die dat hebben gehoord?
Ik was eerst voor de ouderen en nu ben ik iets meer nou, voor de jongeren.
Ja. Het probleem daarmee is dat die resultaten, die worden inderdaad gepresenteerd, maar die zijn redelijk discutabel. Maar dat zeg ik, heb daar een mening over en ik kijk ernaar. Andere mensen zeggen ja, het klopt wel. Is wetenschap ook maar een mening? Nee, ik denk het niet. Er zijn heel veel afzonderlijke methode om erachter te komen dat de aarde misschien wel heel erg oud is. Dat gebeurde al in het begin van de 19e eeuw door de eerste geologen, die bijna allemaal Anglicaanse predikant waren. Wat natuurlijk niet alles zegt. Maar die gingen zoeken naar hoe oud alles was en die kwamen zonder technische hulpmiddelen eigenlijk al op een vrij hoge leeftijd uit. Dus er zijn wel heel veel aanwijzingen dat het heel oud is. Weten ze dat 100% zeker? Nee, natuurlijk niet. Het zijn altijd indirecte methoden. Hè? Er is niemand met een tijdmachine die even terug kan gaan. Dat zou wel eens leuk zijn. Maar...
Nee, we kunnen wel een berekening gaan met een berekening
met
de zon.
Ja, dan zou dat effect hebben. Dan zou je dat ook heel duidelijk moeten terugzien. En dat gebeurt niet. Dat kan twee dingen betekenen. Of... er is iets aan de hand waardoor we het niet zien. Of hij is niet geweest. En de modellen die er worden gemaakt rond de zonvloed door creationisten, die proberen dus de verschillende metingen die door de gewone wetenschap worden gedaan, proberen ze daarin te passen. Dat lukt wel, maar daar zijn dan wel heel veel passtukjes en hulpmiddeltjes voor nodig. En je moet dan bijvoorbeeld... vanuitgaan dat alle radioactieve stoffen ineens veel sneller vervallen dan nu in een korte periode. Dat geeft dus het probleem dat ze ontzettend veel warmte veroorzaken, waardoor de aarde zou smelten. Dus dan moet je ook weer iets anders erbij doen. En zo moet je een soort hulphypothese op hulphypothese stapelen. En dat gebeurt, maar ik vind die modellen niet overtuigend. Omdat ze zoveel hulpstukken nodig hebben. Dus er worden modellen over gemaakt. Maar ja, dat is een kwestie van beoordeling. Ja?
Toen ik het filmpje zag, toen sprak het er echt op mij. Dat ik van, hoe jullie zeggen dat het is. Maar ik heb er toch een mooie beeld van zijn. En dat kan helpen. Dus ja.
Ja.
Dus ik ben dan
iemand die zelf parkeert dan. Ja.
Dat is een beetje
door mij wijs. Ja. Ja, kijk, we moeten natuurlijk in al die discussies niet uit het oog verliezen hoe fantastisch die schepping is. Hè? Ik bedoel, hoe je ook zegt dat die tot stand is gekomen. Ik ben heel veel bezig met wetenschap en ik spreek met natuurkundigen, met sterrenkundigen, met biologen. Ik heb zelf natuurlijk in een lab gestaan en alles wat je ziet, ja, dat is fenomenaal. Dat kun je niet bedenken gewoon. En God heeft het wel bedacht. Nou, dat is denk ik een hele mooie om even mee naar in de pauze te gaan. We gaan hierna nog even verder. Ik zal even kijken. Ja, dan gaan we nog even hierna, na de pauze, zullen we nog wat dingen bespreken van hoe gaan we hier nou eigenlijk mee om met elkaar? Hoe kom je op één lijn? Wat kunnen we hiermee?